Goedemorgen. Moet deze aanblijven trouwens, of kan die weg? Mag blijven. Ik wil graag een stukje lezen uit Titus, de brief van Titus. En dan hoofdstuk 2. Titus hoofdstuk 2. Er staat boven hoofdstuk 2 de christelijke levenswandel. En dan begin ik bij vers 11. U mag het ook noemen verleden, heden en toekomst in dit gedeelte van hoofdstuk 2 vers 11 tot en met 15. Het gaat over de genade die verschenen is. Daarover wil ik graag een stukje lezen. Want... zegt vers 11 uit de herziene Statenvertaling. Want, dat slaat natuurlijk terug op de vorige 10 versen, waar het heel duidelijk gaat over de oudere mannen, oudere vrouwen, om een gezond geestelijk leven te leiden. Dan komen ook de jongeren aan bod. En dan uiteindelijk ook hier de slaven, ik zou het netjes willen zeggen, de werknemers. En ook dat heeft te maken met het getuigenis dat wij als gelovigen geven. Daar gaat het eigenlijk om. En vandaar ook, opdat zij het onderwijs, zegt vers 10, het tweede gedeelte, van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Je moet dus een getuigenis geven in je gedrag, in je doen, in je laten. En daarom... zegt hij ook, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig, godsvruchtig te leven. Dat is het heden. En dan nu in de toekomst, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid, voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreekt over deze dingen. Bemoedigt en wijst met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Soms als je een thuiswedstrijd spreekt, want zo voel ik dat vaak, als je spreekt één keer in de eerste zondag van de maand, dan noem ik dat maar een thuiswedstrijd. En dan ben je, en dan moet je heel uitkijken dat je niet constant in herhalingen valt. Zeker niet als je hier 40 jaar staat. En dat je zegt, nou ja, dat verhaal dat ken ik wel. Dat is het gevaar wat erin zit. Maar soms onthoud ik u van iets waarvan ik denk van, het zou toch wel mooi zijn. Toen Ed aan de mededeling zei, en wie wil een getuigenis geven? Toen dacht ik, ja, ik neem toch zo meteen toch wel het woord. Dus. Maar ik moest wel denken, toen hij dat stuk uit 2 Korinthe 1 las, aan een zendeling die aan de start van onze gemeente, en Marja, ja, ik weet zijn naam niet meer, misschien weet jij het, Marja, een broeder die met zijn vrouw naar Suriname zou gaan. Het was de derde spreker, geloof ik, van de start toen wij die in 1980 hadden. En hij had het gedeelte van de spijziging van de broden. En hij zegt, ik wil het over de volgorde hebben. En toen gaf hij het volgende aan. En hij wilde dan ook dat de Heer... iemand gaf hem het brood, dat jochie. Hij nam het aan. Hij zegende het. Hij brak het. En hij gaf. Hij zegt, ik wil het hebben over dat breken vooral. Hij zegt, want stel eens voor dat wij dat stukje brood zijn wat wij geven aan onze Heer. Dan neemt de Heer dat in handen. En dan zegent hij ons. Maar dan komt er iets en dat is breken. En ik zal u vertellen wat het breken was, gaf hij toen aan. Hij zegt, wij wilden graag in een roeping naar Suriname. En op een gegeven moment zijn we getrouwd, gelukkig getrouwd. En mijn vrouw wilde hetzelfde. Die bewogenheid daar voor de binnenlanden in de oerwouden van Suriname. En ze kregen een kind. Maar het was een invalide kind. Het was een kind met veel lichamelijke gebreken. En eigenlijk stortte hun toekomst in elkaar. Hij zegt, dat is een stukje breken. We hadden ons gegeven voor het werk van de Heer. De Heer nam het aan en hij zegende. En hij brak. Dat is 2 Korinthe 1. Wat we gehoord hebben. Wat we met elkaar gelezen hebben. Dat is dat breken. Dat doet pijn. Dat kan zoveel pijn doen. Maar toen. Hij zei, we kregen een tweede kind. En dat kind was nog erger dan het vorige gehandicapt. En toen moesten we zeggen, Heer, heeft het nog zin dat we gaan? En toen stond hij bij ons in 1980, 5 jaar later. 5 jaar later. En hij zegt, we gaan naar Suriname. En weet u waarom? Hij zegt, we zijn tot de ontdekking gekomen dat zoals onze kinderen zijn, er daar veel in die oerwouden van Suriname zijn. En nou begrijpen we hoe we ze kunnen bereiken. Dat is 2 Korinthe 1. En ze zijn gegaan. Maar ons hebben ze met een boodschap achtergelaten die ik na 40 jaar nog niet vergeten ben. Want hij stelde ons tot slot de vraag. En die wil ik ook stellen aan ons allemaal. Hij zegt, toen daar de breking des broods kwam, van de broden die gegeven waren, wanneer hield het wonder van de vermenigvuldiging op? En we zeiden allemaal totdat er genoeg was. En hij zei, nee, toen de Heer stopte met breken. Dat is een les van het woord wat je heel veel gesproken, maar dat houdt je bij. Dat blijft je bij. En dat is het bijzondere van wat hier ook in dit gedeelte staat. De Heer beproeft en gaat met ons een weg die we niet altijd leuk vinden. Want wat is, zoals hier ook staat, wat is nou eigenlijk genade? Ik weet niet of u genade kunt omschrijven. Ik vond het soms zo moeilijk om genade zichtbaar te maken. Wat is nou genade? Die de Bijbel in alle facetten bedoelt. Want genade is niet alleen dat wij een kind van God mochten worden door geloof in dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar genade leert ons en onderwijst ons, 2 Petrus 3 vers 18, ons ook. Waarin onderwijst genade ons dan? Daar moet je nou eens over nadenken. En ik kan me nog herinneren dat we hier even waren. En ik had tegen Marja verteld waar ik over gesproken had. En toen vertelde ik over, jij kent misschien wel dat verhaal van die parachute. Nee, zei ze, dat ken ik niet. Ik denk, misschien zijn er wel meerdere die dat genade van die parachute niet kennen. Wie heeft er wel eens gevlogen? Oh, toch wel. Ja, wij ook. En ik vind het altijd prettig om in een vliegtuig met 4 motoren te stappen. Niet met 2. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar dat heb ik. Maar op een gegeven moment zat ik in een vliegtuig. Het is uit de duim gezogen hoor. Ik zat in dat vliegtuig en er komt een piloot. En die piloot zegt, ja, ik wil u toch een vervelend nieuws. Ik leg u genade uit, hè. Ik vind het toch wel een vervelend nieuws wat ik u moet vertellen. De beide motoren zijn uitgevallen. Nou, er was paniek, hè. Hij zegt, rustig, houd u rustig. Hij zegt, in dit vliegtuig, onder de stoel, ligt een parachute. U pakt nu die parachute. En dat vliegtuig, dat daalt heel langzaam, hè. Gelukkig nog dat het thermiek is. En dan zijn die motor heel langzaam. Van 10 kilometer hoogte naar 9 kilometer. Heel rustig. En wij pakten die parachute. En die deden we aan. En hij zei, nou moet u het volgende doen. U ziet hier dit touwtje. Niet aantrekken. Pas als u straks uit het vliegtuig bent, trekt u aan het touwtje. Niet eerder.
toen kwam er een vraag. En die zei, welke kleur heeft de parachute? Hij zegt, dat weet ik niet, dat zie je pas als hij open gaat. En de ander zegt, wat maakt dat nou toch uit? Ik heb ook een vraag. Heeft u een pilletje tegen hoogtevrees? Ik kan zoveel vragen bedenken, maar de vraag is eigenlijk, en u begrijpt het al. De Heer zegt, het enige, de Heer, is de parousiet. En weet u wat de parousiet voor naam heeft? Genade. U doet genade aan. Hij zegt, nu doe ik de deur straks open. En dan stapt u eruit. U wordt als het ware weggezogen. En trek dan aan het touwtje. Ja, maar als het nou niet open gaat, trek aan het touwtje. Ja, maar ik wil het eerst zien. Nee, straks. Dan. Trek aan het touwtje. Hoe heet dat touwtje? Dat heet geloof. En wat gebeurt er nu? Ik weet niet waar ik terechtkom. U ook niet. Dus een van de geweldige dingen van het leven in met Gods genade. En weet u wat het heerlijkste is in die parachute? Er is een wind. Ik weet niet hoor of u naar de weersberichten kijkt. Ik vind het wel interessant. Maar soms zegt iemand hier en daar een bui. En dan denk ik, wat is daar en wat is hier? Want het hangt gewoon van de wind ook af. Zoals de wind waait, waait moet je. Dus er zijn een aantal onzekerheden. Maar niet bij God. En die wind staat niet voor niks in Gods woord als een beeld van de Heilige Geest. En die zal u daar brengen waar Hij u hebben wil. En dat heeft niet alleen met een plaats te maken, dat heeft ook te maken met een persoonlijke relatie. Ik zal u de weg wijzen. God zegt in Efeze 2 vers 10, heeft alle dingen voorbereid opdat wij daarin, daarop zouden wandelen. Dat is genade. Maar wat houdt dus genade in? Nou, ik denk dat genade mij in staat stelt wat God van mij vraagt, ook kracht daarbij te geven. Dus in die genade zit als een compleet pakket datgene wat u en ik in dat leven nodig hebben. En dat is dus eigenlijk de zaligmakende genade van God verleden is verschenen. Aan enkele mensen, alle mensen. Aan alle. Maar degene die die genade aanvaarden, kunnen ervan genieten. En dat is eigenlijk de boodschap die ik met u wil delen van het verleden. Ik weet niet als u getuigenis geeft of dat u een gesprek heeft met iemand, welk gedeelte u dan voor ogen staat. Mij staat altijd Efeze 2 voor ogen. En ik wil het gewoon met u lezen, zodat u weet, hé, daar staat iets over het verleden. Waarin we wat we waren en wat we geworden zijn. Efeze 2. Mag ik u daarmee naartoe nemen? Vers 1. Ik kan ook net zo goed 2 Petrus 1 met u lezen. Dan hebben we de goddelijke natuur. En vanaf vers 4 wordt daar een leven beschreven. Wat daaruit door geloof uit voortkomt. En als u aantekeningen maakt, 2 Petrus 1. Vers 1 tot en met 11 moet u eens lezen. Maar hier gaan we nu vanuit Efeze 2 over. Ook u, zegt hij tegen de Efeziërs, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door overtredingen en zonden. En u weet het, hè, bij Adam en Eva, de straf op de zonde was de dood. Ze moesten het paradijs uit en het gevolg was de dood. En iedereen zal sterven. Er zijn er maar een paar in de Bijbel, 2 die niet gestorven zijn. Weet iemand wie? Nee, Mozes begraven. Elia en? En Henoch, ja. Een enige twee. En Henoch was niet meer en Elia was ook weggenomen door de Heer. Mozes is begraven, moest bewaard worden het graf. En we lezen later dat Mozes en Elia in het boek Openbaring tevoorschijn komt, omdat ze nog een taak hebben. Goed, we gaan verder. De dood. En dan staat er waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. En overeenkomstig, en daar komt het, de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Dat is nummer 1, Satan. Op dat moment was Adam en Eva eigenlijk in handen van Satan. En daarom moest God zeggen, Adam, waar ben je? En op dat moment zag Adam ook zichzelf. Maar God ging een weg. En heeft een beloofde verlosser al aangekondigd. Zie je, maagd zal zwanger worden. Nou, die aanvoerder, de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht en de geest, die nu werkzaam is in kinderen der ongehoorzaamheid. U en ik, wij waren ongehoorzaam. Hoe worden we ook genoemd? En dan staat er onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van het vlees. Door de wil van het vlees en de gedachte te doen, en we waren van nature kinderen van oorlog, van boosheid, van toorn. Nou, dat waren we. Soms zijn we het nog. Maar dan weet u meteen bij wie nu dan de regent in uw leven is. Dus die moet u maar gauw weer wegdoen. En als je bepaald om je heen kijkt en je ziet tegenwoordig zoveel dingen, dan weten we wat Romeinen 1 zegt. God heeft hun dwaling in zichzelf gegeven om de dingen en de dwalingen te bedenken waar we nu in zitten. Er worden zoveel dingen om ons heen gebeurd in zo'n kort tijdsbestek. Heft je hoofd omhoog. God heeft het omschreven. En dan zegt de Heere God, maar er is een liefde. En dan komt er vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, en dat is genade, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En dat niet alleen, u bent ook opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in de Heer Jezus Christus. Opdat het komende eeuwige, de alles overtrekkende de rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus als u en wij hebben die stap gedaan, en ik kom in de Heer Jezus Christus, dan ben ik in hem, en waar hij is, ben ik. En aan de andere kant zegt hij ook, waar ik ben, moeten jullie zijn. Dat is een overdenking waard. En dat is dus het start, het verleden, waar Titus het in één vers over heeft. En we gaan nu daarom ook, omdat we toch uiteindelijk in Efeze zijn, even naar hoofdstuk 4 van Efeze. Omdat we meer met het verleden, maar ook met het heden te maken hebben. Want ook daar spreekt Titus over. Vandaar dat het ook goed is om hoofdstuk 4... Ik mag u echt zeggen, een van mijn lievelingshoofdstukken in de Bijbel. En kunnen we eigenlijk ook nadenken over wat hier staat. En daarom is het ook goed om ons te realiseren dat je hier 5 vragen mag stellen. En misschien dat u zegt, ja, die ken ik. Nou, fijn. Maar ik hoop dat u hem zichzelf stelt. De eerste vraag is, wat moeten wij doen? Dat is de eerste vraag. En het antwoord wordt gegeven in vers 1. Zo roep ik als een gevangene in de Here, want als we nu in de Here zijn, omdat we in hem gekomen zijn, toen we hem aanvaard hebben als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, zijn we in hem. En dan staat er, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen hebt waardig is. Dus, waartoe is de vraag dan uiteindelijk, wat moeten wij doen? Wandelt waarlijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is het antwoord op de vraag. Waardiglijk wandelen. Waardevol wandelen. Wat geeft waarde? Nou, dan staat daar meteen de vraag, want wat houdt dat nou in, die waardige wandel? Nou, daar gaan we. 1. Daar hoort dus een bepaald karakter, eigenschappen bij. En dan staat er het volgende. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde, oude broeder Kit zei altijd, dan moet je heel verdragen. Te verdragen. Om u te beijveren, om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat is een van de moeilijkste dingen. De Heer Jezus heeft gebeden in Johannes 17, Vader, ik bid dat zij één zijn, zoals wij één zijn. Dat heeft hij niet voor niets gedaan, want het is een van de moeilijkste. Zie je de verschillende soorten van kerken? En allen hebben het over de Heer Jezus. Allen nemen een bepaald aspect. Maar het gaat over die eenheid in de Heer Jezus Christus. Iemand vroeg altijd, van welke kerk bent u? Ik zeg, ik ben lid van het lichaam van Christus. Ja, maar wat voor naam is dat? Ik zeg zoals ik het zeg. Hij is het hoofd van een leden en ik noem me de gemeente, zijn lichaam. En dan willen ze je toch in een vakje hebben. Nou, dat is in Christus. En die zeiden, ja, maar wij zijn gereformeerd en die is dit. Wij zijn van de gereformeerde gemeente, van de gereformeerde bond, enzovoort, enzovoort. En dan zeg ik, nou, ik ben vrolijk orthodox, als je toch iets wil weten. En lid van de Lutherse brandweer, dat zeg ik er meestal ook nog wel bij. Maar in wezen zegt het niks. Wat zegt het wel? Wat geloof ik? De Heer Jezus Christus, die gekruisigd. Dat hebben we gehoord van onze jonge broeder die uit Amerika kwam. En het heel moeilijk vond in Nederland. Want hij gaf het ook heel eerlijk aan. Ik zei, nou ja, dan ben je een Abraham, want je bent toch daar gegaan waar de Heer je hebben wil. Nou zegt hij, noem me maar Jona, want zo graag ging ik niet. En toch ging hij. En hij wist niets anders te zeggen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de boodschap. En hij had het ook over die houding in die eerste Korintherbrief hoofdstuk 2. Daar gaat het om. Dat is de centrale boodschap. Dat is de vraag beantwoorden. Want wat moeten we doen? Wandelen waardig. De roeping waarmee hij u en mij geroepen heeft. Wat houdt dat in? Dat is een houding. Dat is een houding van liefde, van zachtmoedigheid, langmoedigheid. En dan staat er, hoe kun je dat doen? Nou, zegt God dan in vers 7, maar aan een ieder van ons, daar hebben we hem, is de genade gegeven naar de mate van de gave van Christus. Hebben wij allemaal hetzelfde in die genade? Nee, God zegt, ik heb jullie aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen, om elkaar te vertroosten. Dat is genade. En daarom heeft genade zoveel dingen in zich, waarin we van elkaar, zoals de broeder die naar Suriname gegaan is, waarin we mogen leren. Hij onderwijst ons in een gebrokenheid, in een gebroken wereld, te leven als een getuige in onze wandel, in oprechtheid, in waarheid. Waar we soms, en voor anderen die zullen zeggen van nou, dat gebeurt veel te veel, nog het oude leven laat zien. En dat is niet goed. Bid maar veel om genade, om te zeggen, Heer, ik kan het niet. Maar wilt u het in mij uitwerken. En dan is de vraag, wat is Gods aandeel daar nou in? Nou, dat staat in vers 11. Hij heeft sommigen gegeven, apostelen, andere profeten, weer andere evangelisten en nog weer andere herders en leraren. Waartoe? Om de heiligen, u, broeders en zusters, toe te rusten. Zo staat het er. En dan staat er ook, tot het werk van dienstbetoon, om elkaar te dienen. Nou weet ik niet wat u uit dienen verstaat. Sommigen kunnen dat zien als een gastvrijheid. Een andere kan zeggen, nou, ik kan hand- en spandiensten verrichten. Ik kan voor iemand rijden. Weer anderen zeggen, nou, ik kan het gebouw schoonmaken. Die komen er tegenwoordig niet zoveel meer voor. Die dienst. Ja. Ik sprak hier met iemand uit de gemeente in Amsterdam. 250. En er werd, ik denk dat ze een half jaar bezig zijn geweest om te vragen, zou iemand één keer in de maand de wc's willen schoonmaken? Ze hebben tot, verdriet, een schoonmaakbedrijf gevraagd om dat te doen. Dat vind ik erg. Maar dat is mijn generatie. Want voor ons was soms gewoon een vrouw thuis en een man werken. Langzamerhand ontstond dat beide gingen werken. Ja, dan werd zaterdag natuurlijk het probleem, want er moesten allerlei dingen in het huishouden gedaan worden. Dus je ziet dat in de maatschappij er een heleboel dingen zijn veranderd. Of dat ten goede is, of tot slecht, dat laat ik aan u over. Maar het gaat mij erom dat we aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen. Om elkaar te vertroosten. Om elkaar te bemoedigen. En de ene in dit en de andere in dat. Maar er verandert een heleboel. Nou, hier staat heel duidelijk in alle opzichten, en ik wil dat positief houden hoor. Want we zijn aan elkaar gegeven. En als iets niet kan, kan het niet. Punt. Dan moet je gaan kijken wat wel kan. Maar hier staat het heel uitdrukkelijk wat. Nou, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam. Ik heb er onderachter gezet, dat heeft te maken met volwassenheid. Je wordt volwassen. Als kind moet je dingen leren, die moet je zien. Om het te kunnen doen. Dan gaan we naar de volgende, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van het kennen van de Zoon van God, tot een volwassen man. Tot een maat van de grootte van de volheid van Christus. Eenheid, want dat staat er. We moeten allen tot die eenheid komen. In Christus. Gaan we verder. Opdat wij geen jong kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen, om een listige wijze tot dwaling te verleiden. We moeten dus in ons geloofsleven stabiel worden. We moeten het woord kennen. Wat zegt het woord? En sommigen kennen het woord te weinig en worden meegeslingerd met emoties, met gevoelens. Maar wat is het feit? Wat staat er en wat zegt Gods woord? Dat is eenheid, dat is stabiliteit. En dan vers 15. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. En zo groeien we dus met elkaar naar Hem toe. Van Hem uit wordt, vers 16, het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zoals een milt in een lichaam, zoals een nieren in een lichaam, zoals een hart in het lichaam, zoals longen in een lichaam. Ieder heeft een functie en is neergezet op een plaats in het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is. Dat is een plaatselijk gegeven. En we weten dat de gemeente ook wereldlijk is. Een hoofdletter G, de gemeente. Maar hier heb je praktisch een gemeente die functioneert als leden van zijn lichaam. En Hij wil dat we gebruik maken van de genadegaven die Hij gegeven heeft. Ik hoor vaak, ik weet niet welke gaven ik van de Heere God ontvang heb. Dan zou ik u willen vragen, bid welke gaven de Heer aan u gegeven heeft. Vraag dat gewoon. Sommigen durven dat niet te vragen, want ze zijn bang voor de consequenties. En dat kan best wel eens zijn dat u de toiletten moet schoonmaken. Maar dat u dat eigenlijk niet wil. Of dat u een oudere persoon moet bezoeken en dat u zegt, dat kan ik helemaal niet. Terwijl de Heer zegt, dat kan je wel. Heb je vertrouwen in mij? Het kan best zijn dat je tot een werkje iets moet doen wat je niet graag wil. Iemand de waarheid zeggen, wel in liefde, maar het is wel moeilijk. En dan gaat er heel veel bidden naar vooraf. Maar dat is wat eigenlijk in de vraag naar voren komt. Wat is Gods aandeel daarin? Dat is te maken met het proces van het heden. En we mogen naar aanleiding van Titus, want het staat er letterlijk, dat wij aan elkaar gegeven zijn om elkaar op te voeden, zuiver, heilig. Elkander te bemoedigen en elkaar te vertroosten. Nou, zo staat het daar. En dan gaat Paulus het volgende zeggen. En dan zegt hij, naar de mate van ieder deel, vers 16, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Het is het dienen van elkaar. Dat is een heel belangrijk gegeven. En wat is uw aandeel daar nou in? Nou kan ik dat wel vertellen, want dat zijn de versen 17 tot en met 32. Maar dat ga ik niet doen. Want ik denk dat het wel eens goed is om eens af te gaan vragen naar aanleiding van dit gedeelte. Gij geheel anders. En hoe wil u dat indelen met de Heer? Wat betekent dat voor u? Om op vraag 5 antwoord te geven. Hij doet, maar hij vraagt ook, wat doet gij voor mij? Ik heb alles gegeven, maar je moet wel de stap zetten. Je moet wel in het geloof gaan. Je moet wel aan het touwtje trekken. Ook al weet je niet wat er gebeurt. Touwtje trekken. En heb je geloof wat de Heer zegt. Op het moment dat het nodig is, zal ik door de leiding van mijn geest, die zal jullie aangeven wat je te zeggen hebt. En wat je zeggen moet. Dan moet je wel weten wat hij gezegd heeft. We gaan terug. Dus de vijfde vraag, die beantwoord ik niet. Maar het is dus goed om daar eens over na te denken. Wat is mijn aandeel nou, naar aanleiding van Efeze 4, vanaf vers 17. Tot en met het einde van het hoofdstuk. Dus, kijk, daar staat ons, daar leert ons, vers 12 van Titus, ziet u dat we het wel gehad hebben. Die leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Wat is goddeloosheid? Weigeren gewoon God de eer te geven. Dus alles wat u doet in eigen eer, weiger je God de eer te geven. Waarin is genade? Wel, genade wordt gegeven. En dan, ja, genade gaat verder dan dat u denkt. Maar het is heel goed om te beseffen dat genade, ik zit even de tekst te zoeken, ja, Jacobus 4, want wie ontvangt genade? Dat is degene die nederig is. Dus dat is een belangrijk gegeven. Dus goddeloosheid is in wezen de tegenovergestelde van godsvrucht. God kan niks doen. Want je haalt God uit je leven weg en je wil er niets mee te maken hebben. En je weigert dat ook. En tegenover die godloosheid staat Gods vrucht. Dat God zijn vrucht in ons kan uitwerken. Wereldse begeerte, nou dat zijn dat wat ik u aangegeven heb, dat zijn heel duidelijk de tegenwoordige wereld. Als u 1 Johannes 2 dat leest, dan ziet u dat er verleidingen zijn. En daarom is het ook goed om deze dingen eigen te maken. Wie geeft dus genade? Dat is de Heere God. Hij heeft die parachuut aan u en mij gegeven. Wij mogen uit geloof, mogen wij het aan het touwtje trekken en datgene doen wat hij van ons vraag. Wereldse begeerte te verloochenen. Dat is een stap. En als je verleid wordt met die wereldse begeerte, dan moet je oppassen dat je niet te veel verleid wordt. Dan zegt God, dan moet je nee zeggen. Dan moet je de knop uitzetten en dan moet je een andere richting kijken, namelijk naar hem. Want anders gaat de wereld met zijn begeerte gaat werken. Nou, en dan krijgen we dus hoop. En ik weet niet, dat is het derde, want dan staat er het volgende. Terwijl we verwachten de zalige hoop. Dus geloof, liefde, in het leven met elkaar en naar je hoop. En Plato, een Griek, die zei al het volgende. Het zijn van de mensen, ik heb het even opgeschreven, het zijn van de mensen wordt bepaald door wat hij hoopt en hoe hij hoopt. Dat vond ik een heel interessante. Dus wat hij hoopt en hoe hij hoopt. En toen zei hij erachter nog eens even, en dan nog ben je niet zeker. Nou, wij wel. Waarom? Omdat mijn hoop gericht is op een persoon die niet liegen kan. En dat is het bijzondere van wat hier ook beschreven staat. En ik lees het nog één keer. Er staat, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van ons grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hij zou ons vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk reinigen. God ziet mij aan in zijn Zoon, de Heer Jezus. En die is bezig met u en mij te reinigen naar zichzelf. Met vallen en opstaan, met breken. En soms moet breken meer gebeuren voordat hij je geeft aan die ander. En dat is hier wat hier zichtbaar gemaakt wordt. Spreek over deze dingen, bemoedig. Wat is die hoop? Wel, mijn broeder en zuster, ik weet niet hoe u hoop ziet, maar er staat in de Bijbel een aantal dingen wat hoop doet. Ook dat heb ik opgeschreven. Want hoop doet iets. Het zegent. Het roemt. Waarom roemt het? Omdat ik straks naar de heerlijkheid van God ga. En wat nog meer is, ik word en krijg deel aan die heerlijkheid. Als ik Johannes 1 Johannes 3 lees, wat ten volle die hoop inhoudt, dan zegt hij, ik weet niet wat het inhoudt, maar één ding weet ik wel. We zullen eenmaal aan de verheerlijkte Zoon van God gelijk worden. Ik weet niet wat dat ten volle inhoudt. Maar het is de Heer die ter rechterhand God zit. En de Heer zegt, daartoe heb ik je bestemd. Niet dat je een erfenis krijgt, je bent mede erfgenaam geworden van de Heer Jezus Christus, Romeinen 8. Als die hoop, dan kan je in roemen. Vandaar dat ook Romeinen dat zegt, daar roem ik in die levende hoop. En hij zegt op een gegeven moment ook, die hoop verblijdt mij. Als ik mijn broeders en zusters die vervolgd zijn in verschillende landen waar we het voor bidden. En ik hoor wat hun drive is. Dan is dat de verblijde gebeurtenis die hen te wachten staat. En het hoofdstuk wat ze het meest beschrijven is eigenlijk Hebreeën 11. Door het geloof. Door het geloof zijn sommigen en hebben de belofte niet gezien. En toch, die hoop, die verblijdt hen. Dwars door alle verdrukkingen en moeilijkheden en pijn soms heen. Het is soms ontmoedigend. Naar de mens gesproken. Efeze 4, dat hebben we ook gezien, dat we een verbindende hoop hebben. Eén hoop, waar we allemaal ons in kunnen vertroosten en bemoedigen. Het verbindt ons samen één met het hoofd. Die verbondenheid, daar voel ik me veilig bij. Dan ben ik blij dat we samen één mogen zijn in de Heer Jezus Christus. Een eenmakende hoop dus, het verbindt. En Petrus zegt, hou er rekening mee, het is een levende hoop, hè. De Heer Jezus is opgestaan, hij is verheerlijk, zittende ter rechterhand Gods. Die waarin de apostel Johannes in liefde op zijn schoot zat. En dan zegt de Heer, ik wil bij Patmos, dan verschijnt de verheerlijkte Heer. En het lijkt wel of Johannes zegt, hier kan ik niet meer in de schoot liggen. Bij hem. En dan knielt hij. En dan zegt de Heer, de verheerlijkte, sta op. Maar er is wel een verhouding, een verschil gekomen. Hij, in wiens schoot hij lag, is nu de Almachtige, de verheerlijkte. En weet dan dat in mijn hoofd, dat ik eenmaal daaraan gelijk zal zijn. Terwijl de Heer zegt, dat is genade. Dat is gewoon genade. Nou, u kent dat wel. Wat genade in principe is. Ik heb u gezegd dat ik echt, toen ik in Amsterdam grootgebracht werd, dan moest je jezelf in stand houden. Zeker op school, de lagere school. Dus het was vaak vechten. Calvijnschool zat aan deze kant en de pro-regenschool zat aan de andere kant. Hervormde tegen gereformeerden. Het leek wel een ruzie soms tegenover die twee scholen. We zaten te knokken. En ik lag meestal bovenaan. Maar ik zat ook wel eens onderaan. En wat moest ik zeggen? Genade. Dat is het enige woord wat ik moest zeggen. Genade. Ik ging af bij die anderen. Maar als ik dat zei, ging degene die overwonnen had van me af. Dat is het Engelse woord mercy. En ik heb erachter gezet, je krijgt niet wat je verdient. Een goed pak slaag. Mercy. Je krijgt niet wat je verdient. Een goed pak slaag. Maar dan komt daar het andere Engelse woord. En dat is grace. En wat is grace? Grace is, je verdient niet wat je krijgt. We zullen eenmaal aan hem gelijk zijn. Je verdient niet wat je krijgt. Zo mooi. Ook dat is genade. Dat is het Engelse woord grace. Nou, die is zo groot. En dan zegt de Heere God, nou, ik ga je iets vertellen. En daarom lees ik altijd het vierde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen en dan sluit ik af. 1 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 4, u kent het, vers 13. Vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Een gelovige in de Heere is ontslapen. Die is niet gestorven. De dood heerst niet over hem. Ontslapen. En dan staat er op dat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Heeft u hoop? Dan is de levende hoop. Maar als u de Heer Jezus Christus niet hebt, dan heb je die hoop dus niet. En dan? Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen bij hem. U moet zich voorstellen, de Thessalonicenzen hebben 3 weken naar de Bijbelstudie van Paulus geluisterd. En toen is hij weggegaan. Er is heel wat gebeurd. Er zijn gelovigen overleden, gedood door de Romeinen. Verschrikkelijke dingen hebben daar plaatsgevonden. En de Heer heeft het eigenlijk al gezegd, je zult vervolgd worden zoals ik vervolgd was en ben. En het gebeurde. En toen zeiden de Thessalonicenzen Paulus, die mensen die nu overleden zijn, gaan die ook naar de Heer? Ja, zegt Paulus, die zijn niet overleden, die zijn ontslapen. Ontslapen, ja. En daarom schreef hij in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 5, dat die in Christus ontslapen zijn, dat zegt hij, heel concreet, hij heeft het daarover, het is mij beter om bij de Heere in te wonen. Dus waar gaat een gelovige in Christus nu naartoe? Naar de Heer. Hoe? Misschien met een tijdelijk lichaam, wie zal het zeggen? Niet met het lichaam wat overleden is. Want dat ligt in het graf. Want de Heer zegt, daar heb ik nog een bestemming voor. Dat gaat nog iets gebeuren. Je geest en je ziel, daar kan de duivel niks mee. Maar met het lichaam wel. En dan zegt hij, dus hou er maar rekening mee. Dat gaat gebeuren. De gelovigen in Christus zijn nu bij de Heer. In Christus ontslapen. En ik had het vorige keer in de gemeente en ik zei van, broeder Koers, iemand die zelfmoord pleegt, gaat hij ook naar de Heer? Want ik ken een zuster of ik ken een broer, een broeder, die heeft wel zelfmoord gepleegd. In zijn emoties, in de verschrikkelijke depressie waarin hij zat. Gaat hij ook naar de Heer? Nou, u kent als je de studie van Job meegemaakt hebt van onze broeder, bij het seminar, hij zegt, ik ben zelf zo bemoedigd toen mijn eigen zuster zelfmoord pleegde. Zo bemoedigd. Want een broeder zei, hij zegt, ik heb eens gehoord bij een zelfmoord, toen een voorganger sprak, dat de Heer zegt en zei. Toen hij daar voor de Heer verscheen. Je bent iets te vroeg, maar wel welkom. Dat brak enorm veel dingen los. Je komt te vroeg, maar je bent welkom. En waarom? Omdat mijn bloed voor jou geprengd is aan het kruis van Golgotha. En door emoties of wat er ook gebeurd is, is een leven misschien wel verwoest, pijn gedaan, alleen gelaten. En dat er iemand een eind aan zijn leven maakt. Ook gelovigen dus. Je kunt het niet begrijpen en toch gebeurt het. Wat een bemoediging was het voor onze broeder toen hij dat hoorde. Je bent te vroeg, maar je bent welkom. En het maakt ons zo klein. Want hoe zitten wij in elkaar? Hebben wij recht van spreken? Het maakt ons klein in de genade van God. En daarom zegt dan Paulus, en we gaan verder, want dit zeggen wij u door het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus mijn moeder die in Christus ontslapen is, wordt eerst opgewekt. Wanneer? Bij het gaan van de bazuin. Als hij op de aarde komt? Nee, dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Er gaat een bazuin. En we gaan de Heere tegemoet. En waar is die ontmoetingsplaats? In de lucht. Dat is best heftig, want dat is iets wat hij geopenbaard heeft in 1 Korinthe 15. Hij zegt, er komt een moment en hij schreef in het Grieks in atoomtijd, in het kleinste deeltje van tijd, zal dat gebeuren. Wordt vertaald met een oogwenk. Zo snel gaat het gebeuren. En wat dan? Dan zullen zij die in Christus ontslapen zijn, eerst opgewekt worden. Daarna wij, die levend overgebleven zijn. En misschien gaat de bazuin vanmiddag wel. Dan zou je zeggen, dat is jammer voor mijn vakantie, want ik ga net met vakantie. Nou ja, dit is nog een mooiere vakantie als ooit tevoren. En misschien zit je in je auto op weg naar de vakantie. Autootje gaat door, jij gaat weg. Het staat er toch? En ze zullen niet voor... Want de Heere zelf zal een geroep met een stem en met een, van een aartsengel en met de bazuin van God het woord nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden, de overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden op de aarde. Nee, opgenomen in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. We zullen altijd bij hem zijn. Waar is de Heer dan? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, neem ik u tot u. Neem ik, hè? Tot mij, opdat gij kunt zijn waar ik ben. Dus waar is hij? In de hemel. Waar gaan we naartoe? In de hemel. We zijn hemelburgers. En daarom vertroost elkander met deze woorden. En dan iemand die niet gelooft, dan staat er datzelfde woord voor troost, vermaan. Dit is een boodschap waarin ik een levende hoop heb. En dat ik weet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ik lijden zal. Of dat ik een groot lijden zal ondergaan. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet wel één ding. dat mijn leven geborgen is in Christus, in God. En een betere verzekering kan ik niet hebben. Wat een geweldige rijkdom en zegen is dat. Amen.